is mij dus nooit iets van verteld. En dat is dus een tweede keer en een derde keer geprobeerd. Bij die derde keer is ook de kabinetschef, Karin van der Wansen, aangeschoven. Wat dus door ingewijden, zoals in het parool ook staat, wordt benoemd als zeer bijzonder. Dat er zo'n hoge ambtenaar, de schaduwburgemeester ook wel genoemd, wordt meegestuurd. Ook toen is het dus niet gelukt. En waarom? Omdat, en dat was ook bij de andere twee pogingen, dus bij drie pogingen achter elkaar, zeiden zowel de politie als het Openbaar Ministerie, als de NCTV, ja, jullie kunnen dat wel willen als gemeente, maar wij zijn tegen. Want hij voldoet gewoon niet aan de criteria. Je kunt hem van alles van hem vinden, maar hij is niet gewelddadig en keurt ook geweld af. En dan houdt het gewoon op en overtreedt hij de wet ook geen eens. Dus dat lukte dus niet. Nou, toen ging het in 2016 heel slecht met mij, steeds slechter. En vroeg ik in 2017, begin 2017, hulp bij de gemeente dat ik naar Berlijn zou mogen uitwijken, omdat ik er helemaal doorheen zat. Toch door mijn activisme en gebrek aan veiligheid. Aangiftes werd nooit wat meegedaan, noem maar op. Was mijn huis verloren op 1 oktober 2016. Dus uiteindelijk ging het heel erg slecht met me. En vroeg ik aan de gemeente van, joh, mag ik met behoud van mijn bijstandsuitkering, waar ik inmiddels in terecht was gekomen, mag ik uitwijken naar Berlijn om daarbij te komen. En ik heb een therapeut op het oog, maar ik heb ook helemaal geen geld meer. Willen jullie mijn eigen bijdrage van mijn ziektekostenverzekering betalen? Nou, dat heeft dus diezelfde ambtenaar toen weer ingebracht in een soort voorportaal, waar dan wordt overlegd van, ja, goh, zouden wij hem in die radicaliseringsaanpak kunnen opnemen? Ik bedoel, ik vroeg hulp, hè? Dus, en als cadeautje kreeg ik wel die hele beperkte hulp. Wat ik vroeg was natuurlijk niet zo heel veel. Maar werd ik dus uiteindelijk wel succesvol bij die vierde poging dus in die deradicaliseringsaanpak gezet. En wat nu heel erg interessant is, is dat ik daar ook bij de vierde keer niet van op de hoogte werd gebracht. En ja, we weten allemaal dat er vanaf 2018 de AVG bestaat, waarbij de gemeente, welke overheidsorgaan dan ook, of welke organisatie dan ook, moet natuurlijk melden op het moment dat zij binnen een bepaalde context persoonsgegevens gaan verwerken. Nou, dat gebeurt natuurlijk. Dan is het niet voldoende dat als er persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van je bijstandsuitkering, dat ze dan niet meer hoeven te melden dat ze ook in het kader van een radicaliseringsprogramma persoonsgegevens gaan verwerken. Dus ze hadden dat al bij poging 1 moeten melden. Dat hebben ze niet gedaan. En bij poging...
Weet je waarom ze dat steeds niet melden?
Ja, zeker. Omdat het natuurlijk bij die eerste drie keer dat het natuurlijk gewoon politiek gemotiveerd was. En bij die vierde keer was het nog steeds politiek gemotiveerd. Maar dat hebben ze met ook niet gemeld. Dus ze hebben bij de vierde keer, bij die eerste drie keer, de gemeente vindt zelf dan dat ze dat dan niet hoeven te melden als je nog in het voorportaal zit, wat gewoon een lariekoek is. Maar bij die vierde keer vindt de gemeente zelf dat ze het wel moeten melden. Dat ze je of in een treiteraanpak of in een radicaliseringsaanpak, maar in een aanpak zetten, dan moet je dat gewoon melden. Nou, dat hebben ze dus bij die vierde keer ook niet gedaan. Daarvoor heeft Halsema inmiddels haar excuses aangeboden in een brief aan mij en aan de gemeenteraad. Maar dat is nogal een belangrijk detail, want ja, ik wist het dus niet dat ik daarin zat. Dus als je niet weet dat je erin zit, kan je er ook niks tegen doen. Kan je er ook niet tegen verzetten. Nou, in 2018, dus een jaar later, kwam ik daar pas achter. En toen, en dat is een belangrijke situatie, want toen heeft mijn advocaat direct het besluit daartoe om mij daarin op te nemen opgevraagd. En ook gevraagd, nou, waarom is die notificatiebrief, zoals dat dan heet, niet verstuurd? En los daarvan, stuur het besluit.
Hoe kwam je erachter? Ja, WOP?
Nee, ik kwam erachter op een hele rare manier. Ik zag Halsema op televisie praten over 59 mensen die in een radicaliseringsprogramma zaten. Toen heette dat nog Pauw of zo. En op de een of andere manier dacht ik bij mezelf, zal ik daar nou één van zijn? Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik heb geen idee waarom ik dacht. Ik dacht het wel. Ja, en dus stuurde ik de volgende dag een mailtje naar de gemeente, naar de contactpersoon die over die uitkering van die 805 van die eigen bijdrage ging. Ik zeg, goh, ik ben toch niet één van die 59. Nou, daar kwam geen reactie op. En dus dacht ik van, shit. Dus stuurde ik herinnering een paar dagen later. En toen kwam er een beruchte mailtje terug van, ja, je bent één van die 59. Nou, toen gingen natuurlijk alle alarmbellen af. Dus mijn advocaat die vroeg dat besluit op en die notificatiebrief. En daar werd op geantwoord dat dat besluit mondeling genomen was. En dat het niet op papier is gezet, wat natuurlijk volstrekt onaannemelijk is. Maar ja, wat kun je dan? Nou, dat werd natuurlijk een bezwaarprocedure, want het werd niet ontvankelijk verklaard. Want als het een besluit is wat niet op papier staat, dan kun je er geen bezwaar en beroep tegen aantekenen. Maar goed, desalniettemin natuurlijk gedaan. Godzijdank, achteraf. Nou, dat werd daarna natuurlijk een beroepsprocedure. En die rechter, die was ook furieus. Die zegt van, ja, ik geloof hier helemaal geen pepernoot van. Want dit soort besluiten worden natuurlijk precaire, super precaire besluiten. Die worden natuurlijk juist wel op papier gezet. Dus gaat u nog maar eens goed zoeken. Ik hou de zaak aan. U gaat nog maar eens goed zoeken in de archieven naar dat besluit. En over 5 weken uiterlijk wil ik teruggerapporteerd hebben, zei de rechter. Nou, 5 weken later, je voelt hem natuurlijk al aankomen, geeft de gemeente aan, het had eigenlijk wel op papier gezet moeten worden, maar het is niet op papier gezet en dat is nou eenmaal zoals het is. En daarom moet de rechtbank de zaak maar niet ontvankelijk verklaren, wat uiteindelijk ook gebeurd is. En vervolgens zijn wij naar de Raad van State gestapt, dus de zaak ligt nu bij de Raad van State. Omdat namelijk ook in een zeer uitzonderlijke situatie de Raad van State wel eens een keer zegt, wat zelden gebeurt, dat als een besluit niet op papier is gezet, maar het wel duidelijk is wat het besluit inhoudt, dat dan desalniettemin er een inhoudelijk oordeel over geveld zou kunnen worden, eventueel. Ja. Maar goed, die zaak ligt nog steeds bij de Raad van State. En wat blijkt nu? Parool heeft het document in handen.
Hey.
Ja, en ik inmiddels ook, niet van het parool voor de duidelijkheid, maar er is natuurlijk van alles aan het schuiven op dit moment, dat kun je je voorstellen. Dus ik heb het document ook gekregen van een bron. En nu is er een commissievergadering AZ op 1 juni. Wees erbij, zou ik zeggen. Want nu mag mevrouw Halsema natuurlijk uitleg gaan geven op 1 juni. Ja, ik heb er zin in.
Ja, maar ik ben natuurlijk ook dan gewoon besproken. Nee, want ik dacht ook van, als het wel of niet op papier staat, er is ook betaald. Want dat kost ook iets, die zo'n aanpak. Het is gewoon, worden mensen, gaan hun werk doen. Het moet ook ergens, zijn er bonnetjes. Toch?
Ja, dat zijn natuurlijk geen bonnetjes die dan aan mij vastzitten, want er is dan in mijn geval een regisseur geweest. Nou, die had natuurlijk gewoon heel veel mensen onder haar hoede, die gewoon op de loonlijst staat van de gemeente. Dus maar er zijn natuurlijk van al die drie pogingen en die momenten dat ik besproken ben, daar zijn natuurlijk gewoon notulen van. En stel dat er geen notulen van zijn, ik weet niet wat dan erger is, dat de notulen achtergehouden worden of dat er geen notulen van zijn gemaakt. Ik bedoel, fraai wordt het niet, laten we hem even zo samenvatten. De Halsema heeft heel veel uit te leggen. En inmiddels is de gemeenteraad natuurlijk ook wakker. En dus gaan we zien. Maar er is nog meer, er is nog veel meer. Daarom zeg ik al, het gaat helemaal.
Het erge, eigenlijk nog het verraad is natuurlijk ook van, jij staat ook altijd daar in de gemeenteraad je inspraak te doen. Ze kennen je ook allemaal. Dat maakt het extra vals, zeg maar.
Nou ja, het maakt het vooral extra vals, natuurlijk sowieso van de gemeente zelf, maar natuurlijk ook van de gemeenteraad en van Parool en andere media. Want ik heb natuurlijk hier al 36 keer over ingesproken en elke keer gezegd van, luister beste mensen, dit klopt niet. Stel kritische vragen aan de gemeente, of als pers of als gemeenteraad. Ja, dat hebben ze gewoon nooit gewild. En dat is natuurlijk wel bitter.
Ja. Van der Laan is ook een soort heilige voor mensen, wat ik ook niet begrijp. Want sowieso met zijn dat hele ding, met die, god, die vrouw, met die relatie van die man, van de video's, ook tegen radicalisering. Wat ook zo helemaal uit de hand.
Ja, die zei de Eitelab.
Ja, dat. Dat verhaal. Ja. Het is die hele, zo'n foute man is die Van der Laan. En ook wat mij persoonlijk stoorde aan Van der Laan, was toen we die affaire hadden van het hofnarretje. Dat hoewel de politie dus een jaar eerder een aangifte had niet willen opnemen. En het dus een jaar lang is doorgegaan. Dat non-stop daar veren in elkaars reet werden gestoken van de GGD en de politie en de gemeente Amsterdam. Die allemaal zo geweldig het allemaal hadden gedaan en hadden opgevangen. En dan denk je van ja, dat heeft de politie niet goed gedaan. Ze waren een jaar te laat. Het had eerder gestopt kunnen zijn. En dat heeft hij dan helemaal afgedekt. Dat maakt daarom was hij al voor mij al meteen uitverkocht op dat moment. Dacht ik van, laat maar zitten.
Kijk, in mijn geval is wel zo dat de politie tot zomer 2017 continu heeft gezegd tegen de gemeente, nee, hij voldoet daar niet aan. Maar vervolgens gaat de politie keihard in de fout. Want uiteindelijk word ik dus op 21 juni 2017 in dat programma gezet. En daarna, ondanks dat de politie dus tegen was, en het Openbaar Ministerie ook en NCTV ook, maar vervolgens gaat de politie er gewoon keihard aan meedoen. En dat is natuurlijk helemaal bijzonder, want vervolgens krijg ik namelijk wel die C-Terno-4-code, dus linkse extremist. En een klein jaar later, in mei 2018, ja, vindt de politie, omdat ik in Berlijn zit, het toch nodig om via de landelijke eenheid en weer de Bundeskriminalamt in Wiesbaden, federale recherche, naar de Duitse, de Berlijnse politie, om dus op die manier de Berlijnse politie op de hoogte te brengen van mijn verblijf in Duitsland. En dat bericht, wat een classified Siena bericht is, wat een Europol informatiesysteem is, super encrypted voor hele gevoelige berichten, want Europol doet natuurlijk eigenlijk alleen maar organized crime, terrorism, child abuse en dat soort heavy shit. En dus stuurt de Nederlandse politie een bericht, Siena bericht, classified crime area terrorism, naar de Bundeskriminalamt en naar Europol zelf. En zo kom ik dus van de regen in de drup en loopt het nu steeds verder dus uit de hand.
Maar als de zon weer gaat schijnen en ze zeggen sorry, krijg je dan gewoon een bloemetje van justitie en Halsema?
Ben je de code al kwijt?
Of krijg je een schadevergoeding? Wat kan de consequentie zijn?
Ja, nou, ik zal eerst beantwoorden, ben ik die code alweer kwijt. Uiteindelijk is Halsema natuurlijk aan de macht gekomen in de zomer van 2018. En op 7 maart 2019 ontslaat Halsema mij uit dat programma. Dus toen heeft ook de politie die C-Terno-4-code van mijn naam verwijderd. Het grote probleem is, op het moment dat het de grens overgaat in het internationale domein, ja, dan is het kansloos. Komt het gewoon nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. Laat het duidelijk zijn. Ik zal altijd tot de rest van mijn leven een veiligheidsprobleem houden met reizen. Kijk, natuurlijk kan je ook zeggen van ja, goh, je bent ook bekend enigszins. Dus over andere overheden kunnen natuurlijk ook al op basis daarvan zeggen van nou, we willen jou niet in ons land hebben, noem maar op. Maar als een Nederlandse staat een bericht uitstuurt wat gelabeld is crime area terrorism, dan heb je gewoon een probleem. Mm. En zal ik gewoon altijd moeten blijven nadenken van, kan ik het risico nemen om naar dit land te reizen?
Mm. Hey jongens, mag maar ik wat zeggen?
Ja.
Frank, echt, je bent een held. Even voor jullie informatie, Frank staat allerlei journalisten bij met zijn excellente gespecificeerde kennis van dit soort verzoeken. Ik ben een van de gelukkigen. Dus hij staat gewoon mensen bij die hetzelfde vrezen en die daartoe in aanmerking zouden komen en geeft zijn kennis door. En ik zal jullie vertellen, jullie denken dat inzage in dossiers bij de gemeente, bij de politie, de AIVD, zoals Frank vertelde, laat staan Europol en Interpol makkelijk is. Nou, echt niet. Dat kan je als leek helemaal niet. En Frank, die weet dus op iedere shit-reactie van de gemeente, of de politie, of de IVD, een soort mailtje terug te sturen met wet, dat en dat, een artikel, een sub-B, en weet ik veel. Dat weet hij gewoon allemaal, hè? Dat weet hij gewoon allemaal. Want als je dat niet weet, kom je geen stap verder. Frank heeft mijn power of attorney. Zij is gemachtigd voor mij om die inzage in mijn dossiers helemaal procedureel te doen. En ik krijg overal een cc van. Nou echt, wat de gemeente of de politie of het IVD stuurt en hoe Frank dan antwoordt, niet te bevatten. Kan je gewoon niet snappen als normale burger. Gewoon niet.
Ja, maar zo is het natuurlijk ook, zo is het ook bedoeld. Hè? Systeem is zo ingericht dat je op papier het allemaal mooi lijkt. Dat ze in praatprogramma's kunnen zeggen, ja, het is allemaal goed geregeld, data protection. Maar als je er dan daadwerkelijk inderdaad mee bezig gaat, dan denk je bij jezelf, what the fuck? En dan verloop je helemaal, ja goed, maar ik heb natuurlijk altijd als klein jongetje al gezegd, het beroep wat ik wil is data protection. Nou, niet dus, hè. Maar ik ben hier ingerold. Ik had natuurlijk echt nooit bedacht dat ik ooit hier een specialist op zou worden door schade en schande. Maar ja, goed, ik heb wel de mazzel, heb ik ook altijd, zeg ik dat tegen die ambtenaren. Ik zeg, jullie hebben echt heel erg de pech dat ik dit onderwerp verschrikkelijk interessant vind.
Ja.
En waarom zijn jullie nu vette de lul?
Ja.
Want ik ben ook nog mega gemotiveerd om dit helemaal uit te lopen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor een groot aantal andere mensen. En ik vind het super interessant, ja. En ik ben autodidactisch, ben ik altijd geweest. Dus ik moet gewoon ergens tegenaan lopen.
Ja, maar
en
dan... Frank. Ja. Echt, de creator had niet kunnen bedenken dat hij één mens zou scheppen, namelijk jij, die zo perfect was om dit inderdaad helemaal tot het einde uit te lopen. En ik bedoel, nobody counted on you, man, want de perverse mechanismen om iedereen te laten doen afhaken zijn overal, en ze worden steeds geraffineerder, steeds perverser en steeds krankzinniger. Maar Frank gaat gewoon door. Hij is een soort Superman, weet je wel. Hij wijst ergens
op. In Nederland hebben we al zo'n zaak gehad, Willem Oltmans.
Ja, nou, dat bedoel ik. En daar wil ik nu even wat over zeggen. Ik vind dat Frank echt als schadevergoeding smartengeld voor de PTSS die hem aan is gedaan, voor de stress, voor de depressie, voor
het miljoen
aan minstens eigenwaarde. Hij moet gewoon, ik vind, 5 miljoen krijgen.
Nee, meer. Dubbele.
Ja. Nou ja, okay,
dan rondje A10.
Ik vind 5 miljoen zoveel, maar oké, misschien het dubbele of het tienvoudige. I don't care. Maar dit moet zo'n afschrikwekkend voorbeeld worden dat ze zo bang zijn dat er nog een Frank opstaat die ze zo tuk heeft en zo. Nee, Frank, jij moet echt heel veel geld krijgen. En dan moet een schandaal over ontstaan, want dat zijn de belastingbetalers. En wij betalen voor de krankzinnigheid van jouw vijanden, opdat jij het krijgt. Maar die vijanden mogen nooit meer denken, nou, dit kunnen we wel flikken.
Ja. Nou ja, daar ga ik voor, in ieder geval volledig. En nou ja, en wat wel heel belangrijk is om nu ook te melden. Ik vroeg
hoeveel vraag je dan, schat? Hoeveel vraag je dan?
Nou, daar ga ik even niks over zeggen. Maar veel.
Wij hopen 20 miljoen.
Ja, maar ik veel. Ja, laat
no,
het zo
no,
zeggen.
No, I'm just kidding.
En een voice take is maar een race ook, voor de duidelijkheid. Nee. Ik ga voor de hoofdprijs, dat mag wel duidelijk zijn. Maar uiteindelijk ga ik natuurlijk niet voor het geld. Ik ga gewoon voor gerechtigheid. En nogmaals, ook vooral voor het eten.
Nee, maar dat is het hem nou juist. Als je dat geld krijgt, ga je daar weer geweldige dingen mee doen. Dat is het hem nou juist. Jij gaat echt niet een speedboot kopen. Jij gaat gewoon, dan kan ik ook bij jou aankloppen om alsjeblieft te helpen met groot leed, met vluchtelingen hier. Snap je?
Ja, absoluut. Nee, dus, maar wat ook wel belangrijk te noemen is, van het gaat inmiddels heel goed met me. Want kijk, ik ben natuurlijk door het dode punt heen. Dus het is nu natuurlijk ook elke keer een rechtszaak winnen. Dat geeft natuurlijk een mega energie. Ja. Wat in het interview of in het artikel van Paul ook staat. Ik heb natuurlijk ook wel jarenlang heel eenzaam gevoeld, omdat gewoon iedereen je in de steek laat. En zelfs je vrienden denken dat je doorgedraaid bent. En ja, nu blijkt gewoon echt alles wat ik beweerde, en dat is echt niet overdreven, maar alles wat ik beweerde blijkt gewoon keihard waar. En dat geeft me ook echt een enorme energy boost.
Erkenning, gerechtigheid.
Ja, en ook gewoon heel eerlijk gezegd, het zien spartelen van ambtenaren, daar geniet ik toch ook best wel behoorlijk van, zeg ik jullie eerlijk. Dat is echt, het is pathetisch. Het is echt pathetisch hoe nu nog geprobeerd wordt om de zaak dan dicht te houden, terwijl het gewoon inmiddels echt kansloos is. En dat wil niet zeggen dat het niet nog 5-6 jaar duurt, hè, voor de duidelijkheid. Maar dat het nu goed gaat komen, goed komt het dus nooit meer helemaal, maar dat er gewoon echt op een gegeven moment... laat ik zo zeggen, de zaak ontglippen niet meer. Dat is het. Kan nog 6 jaar duren, maar de zaak ontglippen niet meer.
De Raad van State, wanneer doen die uitspraak?
Nou ja, kijk, vergeet niet, hè, ik heb in totaal, schrik niet, blijf even heel stil zitten allemaal. Ik heb in totaal inmiddels 170 bestuursrechtszaken opgestart. Dat is echt krankzinnig. Ja. Dus om maar even aan te geven, en er liggen er inmiddels denk ik nu zo'n 30, er zijn iets van 4 bij de Raad van State afgewikkeld, maar daar is het de gemeente Amsterdam gelukt om de Raad van State te overtuigen dat ik in die zaken misbruik van rechts had gemaakt. En dat is echt, dat is echt beneden elk peil, dat ze hebben gewoon karaktermoord op gepleegd. Ze hebben er echt in die zaken van alles bijgetrokken wat er helemaal niets met de zaak te maken had. En me weggezet als, kan je je alles weer voorstellen. En dat is gelukt. De rechtbank bepaalde, want de gemeente had het mijn verzoeken wegens misbruik van recht buiten behandeling gesteld. En dat had de rechtbank nog van tafel geveegd. Maar uiteindelijk heeft de Raad van State dat weer overroeld. Maar daar komen dus nu herzieningsverzoeken nu op. Die zijn nu in de maak. Ja, voor de rest liggen er nog iets van 30 zaken. Maar goed, de Raad van State heeft natuurlijk ook een aantal jaren gewoon helemaal niks meer voor mij gedaan. Op een gegeven moment ben ik gewoon afgevinkt. Daar komt het op neer. En dat was ik bij de rechtbank Amsterdam ook. Ik heb ook bij de rechtbank Amsterdam op een gegeven moment heel hard moeten vechten om niet nog meer zaken wegens misbruik van recht te verliezen. En dat is volstrekt gekanteld nu. Dus ik ben nu rechtszaak naar rechtszaak. Het is niet te doen. En dat ik het wel doe, ik werk gewoon 60, 70, 80 uur per week. En je redt het alleen maar op het moment dat je inderdaad maar door en door en door gaat. En weer een zaak opstarten en weer een zaak opstarten. Waarbij je dan ook nog heel erg moet uitkijken dat je niet een dubbele zaak opstart die je al opgestart hebt. Want dan word je dus misbruik van recht aangegeven. Nou ja, zo heb ik die strijd de afgelopen jaren eerlijk gezegd in redelijke eenzaamheid gevoerd. En, maar nu is het genieten, zeg ik eerlijk. Het is echt genieten nu. En, we gaan zien hoe dit gaat aflopen. En,
je kan ook weer een huisje huren.
Ja, ik heb inmiddels wel financieel zit ik nu ook goed, want alle partijen zijn zoveel procedures aan het verkloten dat ze me ook regelmatig dwangsommen moeten betalen. Dus in die zin is mijn financiële nood is al enigszins geledigd, dus dat is heel erg fijn. Maar ja, huisje huren, ik heb weinig behoefte om in dit racistische kutland nog veel te zijn. Dus ik ben hier vooral om mijn werk te doen, mijn rechtszaken te voeren en andere mensen te helpen en gesprekken te voeren en dat soort dingen. Maar op het moment dat ik weer het land uit kan, dan ben ik in principe het land uit. En ik doe geen uitspraken over locaties waar ik ben vanuit veiligheidsredenen. Ik ben op goede plekken in Europa. En daar geniet ik dan erg van. Die afstand van Nederland is inmiddels gewoon belangrijk geworden. Dus dus geen vaste woonplek, maar en dat hoef ik ook niet. Ik vind het eigenlijk wel heerlijk op dit moment om op verschillende plekken steeds te zitten. Dus dat is...
Komt
dat
hier
is,
een boek over?
Ja, dat wordt me heel vaak inmiddels gevraagd. En, kijk, dat is in ieder geval nu nog niet aan de orde. En dat komt omdat er veel ontwikkeling is. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat het een keer meer een plek krijgt, dat het dan een mooi moment is om daar... Maar het ligt dan ook weer heel erg aan van in welke mate het dan op een gegeven moment ook al door anderen is opgepakt en de media naar buiten is gekomen, dan nog een doelgroep de waarde heeft of ik er zin aan heb. Maar dat zien we dan wel weer. Ja.
Nou,
is er iets, iets waar we het echt, zeg maar... Kijk, we zijn tegen de oorlog. We zijn voor tegen racisme, tegen dat systeem. Zijn er dingen die we... Omdat jij ook een breed palet van onderwerpen hebt. Dingen waar wij ook op moeten letten. Een bepaald ding wat niet goed is. Wat jij al weet.
In de maatschappij bedoel je? Ja,
in de wereld?
Nou ja, ja, er is natuurlijk zoveel. Maar kijk, ik ben natuurlijk begonnen als activist tegen extreemrechts. Voor het klimaat, de woningnood, gewoon al die linkse thema's. En ik heb nu nog één focus. En dat, ik ga natuurlijk wel eens aan demonstratie nog toe. Maar in principe heb ik één focus en daar heb ik mijn handen aan vol. En dat is data. Die data-honger van de overheid en alles maar aan elkaar koppelen. Hoe kom je bij je data? Met wie is het gedeeld? Welke fouten staan erin? Hoe kan je het gecorrigeerd krijgen? Hoe kan je het gewist krijgen? Dus dat is nu mijn totale focus. Zowel in mijn activisme als in mijn werk, zeg maar. En in dat kader zou het interessant zijn om heel erg in de gaten te houden welke bevoegdheden nu worden uitgebreid. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel voor de AIVD, waarbij de AIVD meer bevoegdheden krijgt en minder toezicht. Nou, what could possibly go wrong? Ja. Dit is natuurlijk echt... ook de politie krijgt meer bevoegdheden. De NCTV is natuurlijk wel ingeperkt, want die hadden natuurlijk helemaal geen bevoegdheden, maar die hadden ze zichzelf wel aangenoten, gemeten. En die krijgen ze formeel gelukkig nu niet. Dus dat is wel teruggedrongen. Maar die hele data-honger en het steeds maar verder uitbreiden, ook op Europees niveau, de mandaat van, nou ja, je hebt het natuurlijk met Ingeborg gehad over Frontex, maar ook de relatie tussen Frontex en Europol wordt heel erg eng. En het mandaat, het alsmaar rechtsere klimaat, ook op Europees niveau, en het uitbreiden van die bevoegdheden, dat is echt dood en doodeng. Denk ook aan DNA opslaan in Nederland van verdachten. Dus niet van veroordeelden, maar van verdachten. Dat soort ontwikkelingen. Ja, als jullie daar maximaal aandacht aan kunnen besteden, dan is dat denk ik heel erg goed.
Okay. We zitten dus al midden in de dystopie. Hè? We hebben allemaal niet door hoe ver het al gevorderd is. Ja. We praten eigenlijk allemaal met elkaar over iets wat nog veel erger gaat worden. En daar zijn we het dan allemaal over eens. Maar ik geloof dat we over het hoofd zien hoe erg het al is. Het is helemaal niet science fiction. Zelfs niet semi-science fiction. We zitten er al in. Maar het bewustzijn daarvan is er nog niet.
Nee. Ik heb nog wel een belangrijke opmerking. Kijk, wat aan die hele PGA's en wat aan die hele PGA's zo fout is, is dat je eigenlijk door een burgemeester wordt veroordeeld. Hè? Een burgemeester zegt, je bent een treiteraar. Treiteraanpak. Ja. Of je bent een extremist.
Sorry jongens, wat is PGA?
Persoonsgebonden aanpak.
Oké, thank you.
Dus het is een treiteraanpak of een radicaliseringsaanpak. Nou, zij zijn er een groot aantal aanpakken. Maar zo'n aanpak is gewoon een veroordeling. Ja. Dat wordt natuurlijk altijd ontkend. Ja. Maar de burgemeester van der Laan zegt gewoon, jij bent een extremist, punt. En dan ga je natuurlijk volledig voorbij aan het onschuldspresumptie en aan de trias politicas. Ja. Want je komt geen rechter aan te pas en jij bent een extremist of jij bent een treiteraar.
Is dat goed zo? Dan je... Top 500, top 600, ja, top 400. 600.
Ja. Dus dan vervolgens kan je dan, als je mazzel hebt, wordt het je medegedeeld, wat eigenlijk moet. Maar dat is dan soms dus ook niet, zoals in mijn geval. Nou ja, en dan als je er wel achter komt of medegedeeld is, dan zeg je van, ja, maar wacht even, op basis waarvan hebben jullie dat nou dan besloten? En dan zegt die gemeente van, nou, je kan je dossier opvragen, nou, dan doe je dat. Dan krijg je een heel klein stukje van je dossier of bijna niks en de rest is weggelakt. En dan vervolgens ga je naar de bestuursrechter om dat aan te vechten. Maar dat is natuurlijk de volstrekt verkeerde rol. Je moet onschuldig zijn totdat de rechter je veroordeelt. Ja. En kijk, als het Openbaar Ministerie jou wil veroordelen voor stalken of wat dan ook, hè, wat een beetje dan de counter is van treiteraanpak, dan moet de officier van justitie met een goed dossier komen, anders krijgt hij dat gewoon niet erdoor bij een rechter. Maar bij een treiteraanpak is volstrekt omgekeerde volgorde. Je bent het, punt, zegt die burgemeester. En dan kan je het eventueel met heel veel juridisch geweld kun je terugduwen. Ja, dat moeten wij echt heel erg hard een streep door gaan trekken. Want dat is een praktijk die niet past in een democratische
schaal. Maar ja, goed, het is een glijdende schaal. Damocles natuurlijk ook. Maar eigenlijk een Mulder-feiten, daar begon het eigenlijk volgens mij allemaal mee. Maar het is gewoon heel naar.
Ja, nou ja, kijk, de lullig is ook, in mijn geval, dat het dus allemaal ook nog blijkt valse rapportages te zijn van de politie. Op basis waarvan ik dan in die, overigens was de politie nog steeds tegen, ondanks dat ze zelf valse rapportages aanleverden in dat voorportaal. Maar kijk, als de reden ook waarom ze dat op deze manier doen, is omdat officier van justitie dat natuurlijk via het strafrecht ook nooit doorkrijgt. En dus gaan ze je straffen door middel van bestuurlijke benadering. Ja, hetzelfde wat je nu ziet, daar zou je zeker ook aandacht kunnen besteden, is natuurlijk die bestuurlijke dwangsommen opleggen aan activisten als die toch een bepaalde actie doen. Nou, als jij een bepaalde actie doet en je zit een keer een nacht in een cel of je krijgt een boete van €150... taakstrafje, ja goed, dat is natuurlijk wel iets wat je kan overzien. Maar op het moment dat een burgemeester zegt, ja, als jij een actie gaat doen waar je normaal dus €150 boete voor krijgt, of een mini taakstrafje, kleine burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ja, als hij dan die burgemeester zegt, ja, als je het doet, dan leg ik je een dwangsom op van €5.000. Ja, dan is natuurlijk de straf in één keer, hoeveel is dat, verhonderdvoudigd, 75 van.
De afweging wordt totaal anders. Maar dat is het. Maar goed, het is iets wat bijvoorbeeld ook de integrale aanpak van met de drugs is dat. Met wiet zijn ze dat gaan doen. En de riek en de liek. En dat is, allemaal het soort ondermijning is het. Dat is ondermijning van de rechtsstaat.
Ondermijning van de rechtsstaat. Ja. Totale ondermijning van de rechtsstaat op een hele grove manier. En dat is iets wat we echt heel hard tegen moeten gaan vechten. Want anders dan is het gewoon game over. Simpel is het. Ja.
Ja. Oké. Okay. Hey, ik wil je helemaal niet afkappen, maar het rond een beetje zichzelf af lijkt me. Of heb je nog iets dat je zegt, ik wil dit nog even graag gezegd hebben?
Nee, ik denk dat dit een goede uitgebreide update is. En I keep you guys posted.
Oké. Okay. En is er anders van ons vieren hier aanwezig iemand die zegt van, nou, laten we het hier nog eens met z'n allen over hebben?
Ik wil alleen maar zeggen, dankjewel Frank. Ik heb nog zoveel meer details gehoord. Die ik niet wist, namelijk dat je per ongeluk erachter kwam. Dat vond ik een heel mooi verhaal, dat had je me nog niet verteld.
Ja.
En je bent een held, ga door. En, we support you. En kom snel naar Griekenland, dan kan ik je hier in de zon voor de hete zomer, als het kan, of in de herfst, want in de zomer is het niet te doen. Ja. Pamperen, want dat verdien je.
Ja, ik kom er gezellig bij langs, zeker weten.
Oké.
Fijne avond allemaal, lieve mensen.
Goed. Even kijken of ik contact kan maken met Oekraïne TV en dan is het weer in elkaar. Ja, iedereen die weg wil, mag natuurlijk altijd weg.
En, dag lieverd.
Een keer. Doeg.
Doeg. Doeg. Doeg. Spreek jullie
doei,
snel.
Doei.
Hey, Aka, jij bent er nog?
Ja.
Ja.
Zelensky is in town.
Ja.
Gisteren gearriveerd, maar er worden wel gewoon Sovjet-vlaggen gehezen bij allerlei monumenten in buurten in Amsterdam. Omdat dat dan een van de geallieerde vlaggen betreft.
Ja. En ook omdat ze, ja?
Maar Zelensky riep vandaag op, of gisteren, wanneer was het? Vandaag gewoon. Om ook Oekraïners dan te herdenken. Oekraïense slachtoffers, doden. En ja, dan sta je voor zo'n Sovjet-vlag. En dan ga je een Oekraïner herdenken. Ja. Dus ja, een beetje een rare toestand allemaal.
De vlaggen zijn stom. Dus ja, dat is ook
erg. Het wordt ook gestreken. Bas zijn gestreken. Ja, het is weer vlaggen zijn stom. Dat is de conclusie. Ja. Vind ik wel goed.
Ja, ja. Ik kan er iets moois ik kan er niet van maken.
Naaktslak die was een paar jaar geleden bezig met ontwerpen van eigen vlaggen. Met cirkels erop en zo. Dat zag er wel goed uit. Gekleurde vlaggen en zo. Ja. Maar afijn. Zonder enige betekenis. Gewoon gezellig.
Oh, wacht, ik zou een beetje Oekraïne TV weer inmixen, had ik gedacht. Als ze geluid maken tenminste.
Gaan zij ook wat zeggen? Hoor?
Nou, dat is, dus, er zou een moment kunnen komen dat we weer... Maar het gekke is, ik stuurde het berichten voor de uitzending, tijdens de uitzending. En dan midden in de week krijg ik één mailtje terug. Ja, leuk. Oh ja, geinig. En dan stuur ik weer drie daarheen en dan hoor ik weer niks terug. Dus mijn vraag van wat doen jullie vandaag, hoe laat gaan jullie wat doen? Want ze hebben dus even voor de luisteraar simultaan met het moment dat Patapou serieus is, is Oekraïne TV een tv-screen stream met ja, kunstzinnig-achtige dingen en politiek-achtige, ja echt, gesprekken over dingen. Ja. Die hoor je vaak tussen 7:15 en 8:00 op deze zender op donderdag.
Is de White Rider er nog trouwens?
Nee, die was net weggegaan.
Oh, jammer. Ik wou nog wat over zijn paarden vragen.
Oh ja. Ja, het is goed dat we dat bijhouden, dat paardenleed. Want dat was dit is echt een van de pijlers. Hey, kijk, dit is
luisteren.
Daar is hij al.
Ah, ben ik er nog? Je hoort mij. Hey, ja, jullie horen mij. Ik was even
met je paarden. Stream.
En er kwam een telefoontje tussendoor. Maar ik ben er weer hoor. Vertel het maar.
Hoe is het met je paarden?
Met je paarden.
Paard.
Nog een keer? Sorry?
Hoe is het met je paard?
Ja, nou, helemaal goed joh. Die was, ja, ik moest dat aan het laatste verhaal van, ik weet niet hoe die jongen heette, moest ik aan denken aan een gesprek wat ik vandaag had over mijn paard, daar begon het mee, en over een leerlingetje, dus een autistische meisje van een jaar of 16. En die barst ineens gisteren in huil uit. Ik ben toch gewoon paardrijles aan het geven, moet ik nou, oh ja, tuurlijk, moet wat doen met haar. In die zin van, je moet zorgen dat het allemaal rijlt en zeilt. Dus ik doe mijn best en het gaat allemaal weer goed. En vandaag sprak ik iemand over. Die zei me, ja, Norbert was een wederzijdse vriend van ons. Die had toen een vriendin. En die is toen bijna uit haar, hoe noem je zoiets, uit haar rechterlijke macht gezet. Hoe heet dat? Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Je wordt dan...
Ouderlijke macht.
Nee, dat is weer wat anders, dat kan ook. Maar
die was bewindvoerder of zo en die werd er dan niet meer?
Ja, er wordt een bewindvoerder aangesteld over zo iemand. En op het moment dat dat gebeurt, ben je totaal machteloos. Je mag helemaal niks meer.
Ja.
Nou, je mag niet eens doodgaan, bij wijze van spreken. En dat verhaal wat hij vertelde, kwam erop neer dat ze iets hadden van dat moeten we dus ten alle tijde voorkomen, dat meisje onder curatelle gesteld wordt. En toen hebben ze een psycholoog gevonden ergens in Drenthe. Die zei van ja, dat meisje is autistisch en die heeft dit en die heeft dat. Maar ze kan wel degelijk op zichzelf gewoon bestaan. Dus er is geen reden haar onder curatelen te stellen. Weet je, ook die psychologie is in de strijd tegen de ontmijning van de rechtsstaat altijd een wapen geweest. Waar je heel erg voor moet uitkijken als een psycholoog. Als een psychiater verklaart dat jij onder curatele gesteld moet worden, heb je geen verweer. En dat is eng. Dat maakt het heel erg ingewikkeld allemaal. En dat heeft ook te maken met de rol van een burgemeester. Die kan jou bestempelen tot een gevaar voor de samenleving.
Wat dacht je van de Belastingdienst?
Ja, die kan. Nou, dat weet ik niet. Kunnen die dat? Kunnen die jou onder curatele stellen?
Ja, natuurlijk.
Nee, kunnen gewoon. Die kunnen zo, die zijn, of misschien zijn ze nu zogenaamd niet meer almachtig. Nee, maar die kunnen echt alles flikken.
Maar die, dan is het toch alleen financieel? Dan kunnen ze toch niet.
Goedheid!
Maar ja, dan sta je op de straat natuurlijk. Dan ben je je huis kwijt en zo. Ja.
En je kinderen.
Ja. En je kinderen, ja, dat klopt. Ja, dat is waar.
Je paard.
Je paard. Ja, dat is natuurlijk die pluksregeling en zo.
Ja. Maar in Amerika is het toch andersom, van dat je jezelf moet bewijzen. Hoe zeggen ze dat in Amerika? Guilty.
Ja, want die Trump die moest dan voorkomen bij die rechter. En dan moest hij zelf zeggen of hij schuldig of onschuldig was. Hè?
Ja, dat is die oude cowboy-regeling. Ja.
Ja, dat is helemaal heel apart. Ja. Dat doen ze anders. Ja, dat klopt.
Ja,
dat
is andersom.
Ja, maar er lopen heel veel zaken tegen Trump. En sommige zijn federaal en andere zijn weer van de stad. En die hebben ook allemaal andere systemen en regels.
Dat zou ook
zijn. Dat is ook, nee, maar is inderdaad van, wat zeg je op de beschuldiging A, dit? Ja, nee. Yeah. Beschuldiging B, en dan gaat ze het hele rijtje af. Moet je op al die dingen zeggen wat je zelf ervan vindt. Yeah. Maar hij schijnt, ik haal ze ook allemaal door elkaar, maar in die verkrachtingszaak schijnt hij helemaal geen verweer meer te voeren.
Oké, okay, dus yeah, I don't know.
Maar het is een civiele zaak, over geld.
Oké, okay, maar dat doen zijn advocaten dan toch, neem ik aan?
Ja, maar hij heeft geen getuigen bijvoorbeeld. Voor okay. Maar die zijn er ook niet. En die advocaat moet natuurlijk altijd proberen het slachtoffer van de verkrachting een beetje in discrediet te brengen.
Uiteraard.
Maar hij gaat daar hard voor de bijl.
Dat hoop ik wel.
Ja. Maar hij moet het gewoon betalen, is dat?
Ja, maar dat is niet voor de bijl gaan.
Geen strafzaak.
Nee, precies. Hij moet gewoon helemaal uitgerangeerd raken door al die strafzaken. Die
ja, maar kijk wat het is. Eigenlijk, ze hopen allemaal gewoon dat hij snel doodgaat.
Ja, maar
hij is al wel heel oud en hij leeft heel ongezond en hij heeft heel veel stress.
Maar
het is nou, hij stond vorige week op een golfcourt in Schotland, ja, waar zijn voorouders vandaan komen. Ja. Hij zag er behoorlijk fit en vrolijk uit, hoor.
Ja,
en, maar de hoop is gewoon van, we wachten tot het voorbij gaat. Want hij is gewoon een oude man en niemand durft tegen hem op te staan, want je wordt gewoon afgemaakt. In de zekere zin.
Maar hij drinkt babybloed, dan blijf je heel jong.
Dat heb je het nou over Trump of over Biden?
Over Trump.
Trumpie.
Okay. Ja, ik bedoel, die MAGA's, die doen echt, die zijn gek. Er zijn best mensen die zich willen opofferen om je even om te leggen.
Ja, dat is niet zo moeilijk. Tegenwoordig is nooit moeilijk geweest.
Het is ook een soort terreurorganisatie. Dus ze hopen dat als hij doodgaat, dat het dan beter wordt.
Nou, er zijn ook terroristen die zeggen van, nou ja, met die oorlog in de Oekraïne, als Poetin slim is, dan lokt hij nu. Gaat hij die crisis veel verder opvoeren dan nu? Juist omdat Biden zo oud is en geen lef meer heeft, zeg maar, om een antwoord te geven op zijn geweld.
Maar denk je dat...
Het is ook zo raar dat we helemaal niets gehoord hebben van Kamala Harris de afgelopen 4 jaar.
Ach, wel, helemaal niets, je hoort helemaal niets van geen enkele vicepremier. Alleen omdat het nu een vrouw is, is het opeens belangrijk dat ze niks doet. Geen enkele vicepremier doet iets.
Dat is waar.
Die heb ik ook niet zelf bedacht, hoor. Heb je...
Dat is waar. Dat is
natuurlijk. Ze wordt op het schild gehesen, hè, om.
Ja.
Ja, die grote.
Nee, maar ze doen wel allemaal dingen. Echt, joh, met die banen en die economie. Maar dat was ook niet moeilijk. Weet je, ik bedoel, als je eerst iemand hebt die alles weggeeft aan zijn vrienden. En dat je dan opeens gaat kijken van, oh, wat hebben we hier nog? Wat kunnen we nog doen? En dat het dan ook nog dat resultaat heeft. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. Het is allemaal lager dan fruit eigenlijk voor Biden.
Ja, maar hij leeft toch ook gewoon op de pop. Hij gaat net zoals wij. Wordt gewoon gigantische bedragen aan de toekomstige generaties overgelaten. Come on. Ja, ik weet niet. Uiteraard. Is dat zo verstandig?
Nee.
Daarom?
Nee. Maar goed, het is gewoon een heel moeilijk land met een heel moeilijke toekomst voor zich. En wij zijn de vazalstaat. Dus daarom moet je gewoon heel goed opletten, denk ik altijd, wat ze daar doen en zeggen.
Ja, dat ben ik met je eens. Wij moeten goed opletten, want wij kunnen niet zonder Amerika.
Ja, waarschijnlijk wel, maar we moeten
weer gelijk in.
Er gaat iets gebeuren als er daar ook wat gebeurt. Maar het is ook zo. Want dat is een... Kijk, je hebt daar ook filmpjes en het gaat over... En dan moet ik even kijken. Er wordt onderzoek gedaan naar... Je hebt hele rijke, zeg maar, van die biljardairs. Die hebben geen fuck te doen, want die hoeven natuurlijk ook nooit te werken. Maar die willen wel heel graag dus de mensen beïnvloeden. Dus die geven hun geld uit om bijvoorbeeld trans mensen belachelijk te maken. Maar vooral om iedereen bang te maken. Dus hoe heet het ook weer, travestieten op school de kinderen gaan misbruiken.
Ja.
Dat verhaal. En dat is wordt gewoon, daar zit gewoon geld achter.
Ja.
En heel veel van die verhalen die rondgaan, waar mensen bang voor moeten worden, daar wordt gewoon voor betaald. En het is iemand die heeft toch geld zat. Maar eerst wordt het verzonnen en dan wordt het gedistribueerd. En dan wil ik gewoon weten van, in Nederland hebben we ook die mafketels die precies die verhalen ook vertellen. En dan vraag ik me echt af van, waar komt dit verhaal vandaan? Wie heeft ervoor betaald? En waarom moet het in Nederland ook uitgevent worden?
Maar hoe zit het dan, nu je dat onderwerp noemt? We hebben nu toch weer zo'n ik geloof een Tweede Kamerlid, die dan is vrijgesproken van iets. En dan is het Openbaar Ministerie weer, gaat daar in hoger beroep. Want die man had een racistische uitlating gedaan. Terwijl hij Tweede Kamerlid is of zo. Mos, zegt jullie dat wat?
Richard de Mos.
Ja.
Ja.
Ja, die was van de PVV. Dus dan zal hij wel een racistisch op.
Okay, ja,
voordat hij voor zichzelf ging. In Den Haag, toch? Die is vrijgesproken. Voor corruptie.
Die is vrijgesproken. En het OM gaat nu in hoger beroep.
Ja, hoger beroep.
Wat vinden jullie daarvan? Is dat gewoon.
Ik geloof het. Ik heb het recent dus. Er wordt gezegd, hij heeft gesjoemeld met partijfinanciering. Hij heeft allemaal zakenmensen konden bij hem stemmen kopen. Of hoe zeg je dat? Invloed kopen. Yeah. En hij, alles wat zij gaven hem geld en hij zorgde voor de vergunning.
Okay.
Maar dat schijnt dus één op één niet zo te zijn. Al, niet bewezen. En het andere is, er is helemaal geen regel voor partijfinanciering van lokale partijen. Dus daar is ook, kan je ook moeilijk zeggen dat je iets hebt overschreden. Dus het was gewoon op alle punten is hij gewoon vrijgesproken. Dus,
vrijgesproken, en dat gaat het Openbaar Ministerie in beroep, maar dat gaan ze verliezen.
Ja, het kleine Haagse mafia. Ja. Hij kwam altijd met witte Rolls Royces 's nachts in clubs aan en met pistolenpaaltje.
Ja, ik denk
dat
hij heeft ook een paar rijke Turken heeft hij geholpen.
En, jonge meisjes met
en dat vinden ze ook erg. Er is een soort ding in Nederland, en bij de politie ook vooral. En ook dat sinds Rutte had gezegd dat Turken moesten oprotten, wat was het ook weer? Met die brug, toen die minister kwam.
Wacht even.
De AK-partij was in Nederland. En dat was een soort inmenging. En Rutte die heeft toen echt die persoon echt het land uitgegooid. Die was een of andere official van Turkije. En er waren demonstraties van Turken in Rotterdam. Ach, je weet toch nog dat verhaal. En toen die mensen moesten dan oprotten. Ja. Zoiets had hij gezegd. Nee, maar
herdershonden beten in armen van Turken.
Ja, wauw.
Er zijn foto's van.
Ja. Dat kan ik me helemaal niet herinneren.
Nee, maar omdat er gewoon zijn Turken en die worden gewoon, die zijn gewoon heel Turks. Die kunnen ook heel goed Nederlands. En die hebben hun links met Turkije. Die doen gewoon goede zaken.
Ja.
Ja, of ze doen ook in drugs, weet ik het. Of in mensenhandel. Want
ze doen in zaken.
Nou ja, je hebt van die grijze wolven met heroïne heb je een tijd gehad. En daar zijn ze in de uitzendsector gegaan. Ja, dat wil je ook niet. Maar in ieder geval.
Je krijgt nu het verschijnsel dat die Erdogan, die schijnt ook relatief ziek te zijn. Als die in Turkije die verkiezingen verliest, dan heb je ook een heel ander verhaal ineens.
Ja, stel je voor, hè? Ja, gaat het echt Turkije ook op of eronder? Heb je dat gelezen ook?
Turkije is NATO-lid. Hoe hou je je geheim als jouw bondgenoot eigenlijk ook dealt met jouw vijand?
Ja, maar dat Turkije NAVO, dit is natuurlijk al heel lang dat er helemaal dingen niks van kloppen.
Maar die zijn natuurlijk op de spits gedreven.
Ja, nee, maar gewoon Islamitische Staat is toch ook helemaal een soort half vanuit Turkije geholpen. En,
Maar dat gaat niet gebeuren hoor, die lidmaatschap. Nee.
Wie gaat niet? Welk lidmaatschap?
Turkije is lidmaatschap. Is lid
is van NAVO lid?
Kijk, op het moment het parlement van Turkije werd gebombardeerd. Ik weet niet of je dat nog weet, die koepoging, hè? Toen eigenlijk of een soort staatsgreep, ik weet niet hoe je het wil zeggen.
Ja, zo'n 5 jaar geleden of zo.
In 2016 was dat volgens mij.
Ja, ja.
Toen is gewoon het Turkse parlement is gebombardeerd. Door NAVO-vliegtuigen. Want Turkse vliegtuigen zijn NAVO-vliegtuigen. Ja, leg dat eens uit, NAVO. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan.
Nee, hebben ze niet gedaan.
NAVO stinkt aan alle kanten, joh.
Ja.
De NAVO heeft in Jemen meegevochten.
Dat is hetzelfde verhaal als ik aan het begin zei. Maar dat is een spel wat gespeeld wordt, waar wij alleen maar naar kijken. Wij
de NAVO heeft Gaddafi uitgeschakeld.
Vreemdelingenlegioen zit er ook bij waarschijnlijk.
Ja, dit is allemaal zo'n foute boel. Maar ik ging wel allemaal gekke dingen te roepen.
Die directeur van Frontex, die heet Hans Leitens.
Ja.
Die is commandant van de Koninklijke Marechaussee en getrouwd met Monica de Boer.
Hoogleraar aan de Nederlandse
Defensie Academie. Voormalig Tweede Kamerlid van D66. Nou ja, daar moeten ze dan mee doen.
Deze
grens en kustwacht.
Goed, hoe heet ze toch weer? Die vrouw die op Nijenrode zat. Kippel, je weet wie je bedoelt.
Nelly? Nelly Smit-Kroes?
Nee, ja, ja, die heeft er ook op gezet. En nee, we hebben het over een vrouw van jou, 37, 36, 37. Die toen bij
Simcha de Haan.
Simcha de Haan. Die moet echt eens in die uitzendingen hebben. Die weet veel. En die is ook... Die kan ook uit de doeken doen over de Nijenroders. Die weliswaar zijn afgestudeerd, maar in de ondergrondse, in haar woorden, zijn gegaan. Dat is interessant. Die wil ik echt... Ik heb het een keer geprobeerd. Maar ze reageerde veel te laat. Dat is niet gelukt. Maar misschien kun jij nog een keer iets doen.
Nou, dat proberen we ook al maanden, maar ze reageert inderdaad niet.
Nee.
Ze woont ergens in Bossenlommen.
Geen idee.
Maar ze heeft inderdaad hele goede vijfstappenplannen voor de revolutionaire wijken aanpak.
Ja, precies. En ook
ze was bij de begrafenis van Luxala en bij nog iemand. Ik zag er met Everts praten, Vincent Everts, die vriend van Maurice de Hond. Innovatiegoeroe. Ze is al misschien steeds stappen verder.
Ja, dat denk ik ook.
Hoe snel het denkwerk. Zij kan binnen 10 minuten een heel wereldprobleem uitleggen. Daar sta je te sidderen en daar sta je alweer 10 kilometer
verder. Volgende ronde bezig.
Weet je wie dat ook heet? Die architect Daniel Liebeskind. Die schijnt ook zo'n figuur te zijn.
Okay.
Dan zeg jij één woord en dan begrijpt hij al precies wat je bedoelt en dan gaat hij naar zijn volgende afspraak. Sneller denken.
Ja, een hele snelle denker. Ze zijn wel nog jong. Dus die hebben nog
maar stel dat we haar in de... Want we hebben natuurlijk gewoon een telefoonnummer van haar.
Ja,
in de uitzending krijgen. Dan, wat gaan we haar dan vragen?
Nou ja, hoe het zit met die ondergrondse in Nijenrode.
De ondergrondse in Nijenrode. Ja.
Ja, hoe dat zit. En hoe dat gaat met die leningen die ze heeft. Ze heeft het plan om dat microkrediet wat ze in India hebben bedacht. Omdat in Nederland het wijkniveau te doen. En dan heeft ze geldschieten voor. Een bank. En van wow, dan ben je ver weg bezig. Want dan help je mensen, weet je wel. Dat is wat je moet doen. Zelfs nu ook weer, die huren die gaan met 2% omhoog. Ja, dat valt wel mee, denkt iedereen. Want de inflatie is 10%, dus dat is niet erg. Maar ondertussen, weet je, er wordt geen onderhoud meer gedaan, er is geen nieuwbouw, er is helemaal geen plan wat van de grond komt om voor die volgende generatie te bouwen. Die kinderen van nu, 20, 30, hebben geen woning.
Ja.
Nee, dat is bizar. De ideeën zijn er wel, maar de praktijk
wordt niet uitgevoerd. En dat zie je ook met zonne-energie. Je ziet het met allerlei dingen. Met windmolens wordt allemaal tegengehouden in plaats van gepromoveerd. Nou, ik denk dat die Simcha daar wel wat meer over kan vertellen. Dat soort dingen zou ik dan wel willen horen. Nee, ik weet dat niet. Ik zie het alleen maar gebeuren.
Ja,
dit is niet goed.
Ja, leuk. Maar ik ken haar helemaal niet. Het klinkt ontzettend goed. Jullie weten haar goed aan te prijzen, beiden. Ik ben hartstikke benieuwd.
Dan moeten we weer iets organiseren waar Simcha ook bij komt. Iets met die Chinese partij, hoe heet het ook alweer? Nederland nu?
Met een plan, ja.
Dus ja, partij met een plan.
Op die lijst.
Het SVP.
Ja, die. Ja, misschien moeten we die nog een keer uit de grond trekken. Want ik begreep van Simcha dat zij al die mensen bij elkaar heeft gebracht.
Ja, ook nog een keer. Klopt, ja.
En zij probeert die linkse kleine groeperingen bij elkaar te brengen, zodat er in elk geval een nieuw elan komt, zeg maar, weet je wel. Niet alleen die slimme partijen, nee, we gaan samen één lijst en hebben meer mogelijkheden.
Ja,
dat is toch wel heel erg goed wat hij doet.
Maar goed, ze heeft ook mannen en twee kinderen, geloof ik. Dus
ja, klopt. En ze heeft het gewoon duurder. Ja. Maar hij wel, dat moet kunnen, toch? Ja, ik deed toen ook. Maar gewoon even in de uitzending, een half uurtje klaar.
Maar ik ben bang dat wij haar niet kunnen volgen. Ons brein is niet snel genoeg.
Gaat het over ons publiek?
Ja, die kunnen het helemaal niet.
Dat maakt niet uit. Dat weten wij niet.
Als jaren later ze begrijpen wat...
Dan moeten we Maurice de Hond op loslaten over het begrip van onze luisteraars. Dat weet ik allemaal niet door. Ga ik niet over. Ik doe gewoon alsof dat hoogopgeleide mensen zijn. Dat is een behoorlijke portemonnee en zo.
Maurice de Hond in de uitzending.
Dat kan ook.
Leeft hij eigenlijk nog?
Ja, zeker.
Ja, nog steeds
heel actief. Maar dan kunnen we een advies vragen hoe we meer luisteraars krijgen.
Oh, wil je dat echt?
Ja, tuurlijk. Dat wil ik ook. Dat wil ik altijd. Uiteraard willen we. sowieso.
Maar ik denk dat het geld om in de uitzending te komen.
Ja, dat kan, zoals Harry Mens. Dat is een heel handig principe.
En die Amerika-deskundige.
Oh, zo.
Mevrouw Frank, die wilde ook €180 om een kwartiertje met ons te praten.
Ja, ja, nee, dat gaan we dus nooit doen.
Dan zou ze de markt verpesten. Ja.
Ik heb nou juist tegen weer iemand vandaag gezegd, van wat Paterpoel doet met het geluid, dat is met niks iets maken. Het is makkelijk om een zender in de lucht te zetten als je er een ton mee stopt. Maar het kan ook met helemaal niks. Dat kunnen wij. Ja. Daar gaat het om. Dat is mijn standpunt. Volgens mij
is dat ik vind het mooi.
Wat heb je tegen abstract?
Nee, ik vind abstract wel leuk, maar het wordt een beetje...
Terwijl je tegelijk verbinding met ons Jitsi Paterpoel eet. Zoiets zal het wel geweest zijn. Maar dat terzijde.
Anche proprio la narrazione che parla di streghe.
Ook nog een paar dat je nog kan doen, want ik heb hem net nog even getest. Jitsi Paterpoel met de studio. En daar doet hij het gewoon. Wat je kan doen is de crash van je browser leeggooien. Want ik heb het certificaat vernieuwd, dat moet dan. En ze zijn er tijd om die HTTPS-verbinding gaat met certificaat. Die moet je dan vernieuwen. En misschien pakt hij van jou de oude nog op een of andere manier. Zoiets zou kunnen. Maar dat, ik weet het niet. Je hebt een Mac.
Dit soort praatjes is allemaal leuk hoor, maar hoeft niet in huis.
Ja, dus, zo
voor andere mensen heb je dat je zegt van, hey, dit, ja, morgen, van de week, we gaan naar Engeland, een grote demonstratie in Engeland, tegen het Koningshuis, of zoiets, weet ik veel, gaan een bruinkoolmijn bezetten, iets,
nee? Gaan naar Leipzig, we gaan opnieuw naar Rudolf Hesdag doen, of zoiets, zo, ja, nee,
is dat ook plan, nee,
niet dat ik weet.
Wat heb jij met de twee? De wereldoorlog.
Ja, goede vraag. Mijn vader zat in het verzet. Mijn moeder was een Duitse. Nou ja, dan weet je genoeg toch?
Je moeder was een Duitse.
Ja, en mijn vader zat in het verzet. Ja, dat is mijn achtergrond. Het is heel apart, het is heel raar. Heel vreemd. Heel vreemd allemaal.
Dat had Harry Mulisch toch ook?
Ja, die had dat ook. Die had dat zo'n verhaal met zijn... Ja, dat klopt.
Duitse vader, Joodse moeder.
Ja.
Ja, ze waren geboren, had een Duitse moeder, een Nederlandse vader, maar niet in het verzet.
En dat verzet verhaal van mijn vader is altijd heel vaag gebleven. Maar dat is, ja, dat is ook logisch, want die dingen blijven geheim tot 100 jaar of zo. Ik weet niet precies, hele lange termijn. Voordat de geheime documenten openbaar worden, een hele lange termijn.
De weduwe van Doren organiseert momenteel vurige tongen, het Pinkster. De Woordenfestival in Ruigoord.
Dat is wel weer belangrijk.
Spinvis zal er optreden. Okay. En die vertelende Joost Omen komt ook weer.
En wacht even, dat is met Pinksteren, maar wanneer is het Pinksteren?
All'autoproduzione in tutte le sue forme.
Ja, yeah. Allora, dat is niet dit weekend, toch?
Nee,
eind mei
eigenlijk.
Quello che ho fatto prima, perché sei veramente immerso all'interno di quella che è una piccola città latina, che però è un
campo
di persone che fanno arte, soprattutto legate al disegno. Anche solo i muri di Bologna parlano.
Ci sono anche i graffiti, no, Oxford. En maar een paar dagen.
Dan
zat hij helemaal los.
Je moet zaterdag gaan, man.
Nee, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Weet je wat ik deed toen ik een jaar of 18? werkte ik in Londen bij Foyle, de grootste boekhandel ter wereld, met volume. En toen liep ik over de straat met een zak, een jute zak, vol klinkende munt, zonder bewaking, met z'n tweeën, hij ook een zak, ik een zak, naar de bank op de volgende hoek, om dat geld daar te demoleren. Het was zo bizar.
Heb je nog veel boeken aan overgehouden?
Niet echt, dat was in de tijd, zeg maar, wat ik me herinner. De Exorcist heb ik toen meegenomen. Ik weet niet of je dat wat zegt, er is ook een film van gemaakt. Is. Toen,
ik heb datzelfde boek ook
muziek om even opzetten.
En ik heb toen een boek meegenomen over drugs. Over drugs in het algemeen.